Ik had eigenlijk hier pas volgende week zullen staan. Maar ik ga vrijdag naar Noord-Irak om een week lang christenen te bemoedigen, 2600 voedsel- en kledingpakketten uit te delen, Nineveh te bezoeken, een plaats die voor 80% verwoest is en waar ergens tussen de ruïnes nog kinderen leven, die we gaan bezoeken en bemoedigen. En op allerlei manieren daar zijn. Dus als ik volgende week weg ben, mogen jullie voor mij bidden. Bescherming. En dat je de juiste plek ook komt en de juiste mensen bemoedigt, want het blijft altijd maar heel weinig. Ik ben daarbij betrokken. We hebben daar onder andere een fabriek. Midden in een van de vluchtelingenkampen staat een broodfabriek. Waar we samen elke dag 1000 broden produceren en die dan uitgedeeld worden. In een van de andere vluchtelingenkampen hebben we een naaiatelier voor meisjes die misbruikt zijn. De meeste meer dan 100 keer de afgelopen jaar zijn vrijgekomen, waren bij IS. En daar worden ze geholpen om een vak te leren, maar ook traumaverwerking door. Dus daar ben ik een weekje. Dus een heel bijzondere ervaring. Bijzonder is ook dat ik ga samen met een groot groep broeders en zusters uit de gereformeerde gemeente. Dat is ongeveer een hele andere bloedgroep dan wij zijn, maar die zeer betrokken zijn daarop. Dus we hebben een hele interessante reis ook als het gaat om elkaar te verrijken vanuit de verschillende bloedgroepen. Wij gaan verder met Petrus. Het waterwandelen is alweer een paar maanden achter ons en we gaan kijken naar een bepaald aantal gebeurtenissen waar hij ook een rol speelt. En de tekst is wat klein, maar het moet kunnen. Het is een ogentest tegelijkertijd voor sommigen van ons. Laten we samen lezen. 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gestalte, gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hem Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen de Heer: Heer, het is goed dat we hier zijn. Als u het wil, zal ik 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hem heen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, bogen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zeide: Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. En ze keken op en zagen niemand meer dan Jezus alleen. Dan gaat Jezus de berg af en dan komt hij beneden in het dal. En er is een hele groep mensen die eigenlijk wacht op Jezus. En in het midden van die groep mensen is een jonge man die uiteindelijk aangevallen epileptische aanvallen heeft, die veroorzaakt zijn door de demonische machten. De discipelen hebben geprobeerd die man te bevrijden en het is niet gelukt. Daar pakken we de draad op. Toen ze weer bij de mensenmenigte voegden, kwam er iemand naar hem toe die zich voor hem op zijn knieën viel en zei: Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt er erg onder. Hij valt dikwijls in het vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen. En Jezus antwoordde: Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. En daarop sprak Jezus de demon aan, op strenge toon aan. Deze ging bij van de jongen weg en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal bij hem vroegen ze hem: Waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde: Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie, als jullie geloof hadden als van een mosterdzaadje, dan zouden jullie tegen die berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar en dan zal u verplaatsen. Niets zal voor u onmogelijk zijn. En dan gaan we een stukje uit wat we net gelezen hebben, lezen vanuit Marcus. Marcus' evangelie heeft besloten om wat meer details te geven. Dus we lezen even een stukje opnieuw, maar dan vanuit Marcus. En ze brachten de jongen bij hen. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op zijn lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader: Hoe lang heeft hij hier al last van? En hij antwoordde: Al vanaf zijn vroege jeugd. En die geest heeft hem dikwijls vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb medelijden met ons en help ons. En toen zei Jezus tegen hem: of ik iets kan doen. Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit: ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: geest die stom en doof maakt, ik gebied je, ga uit hem en keer niet meer naar hem terug. En onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. En de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Nou, ons Bijbelgedeelte begint met zo'n klein woordje, 6 dagen later. En ik weet niet of jullie dat hebben, maar op het moment dat ik dat lees, dan stop ik met lezen. En dan denk ik, ik wil weten wat daarvoor gebeurd is. Wat is er voor die 6 dagen gebeurd? Blijkbaar is daarvoor iets gebeurd wat de moeite waard was om te omschrijven. En als je dan terugkijkt, dan zie je 6 dagen eerder dat Jezus zijn discipelen meegenomen heeft naar het gebied van Caesarea Philippi. Dat was een Romeinse stad die zo'n 40 kilometer lag boven Bethsaida, de plek waar uiteindelijk Petrus vandaan kwam. Het is een heerlijke plek om te vertoeven, moet je kijken. Is dit een goede plek om even een paar dagen vakantie te houden, de meivakantie? Je zou je gelijk opgeven, toch? Als je, een beetje meivakantie, zo even een paar dagen. Het is de plek waar ook de Jordaan ontbreekt. Vanuit 3 bronnen begint daar de Jordaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Petrus en de discipelen voelen zich niet echt op hun gemak. Want wat is het probleem? Caesarea Philippi is ook de plek van de occulte praktijken. Caesarea Philippi is ook de plek waar heel veel afgoden werden aanbeden. Bijvoorbeeld in datzelfde gebied was daar de tempel, of eigenlijk zou je kunnen zeggen het heiligdom van Pan. Dat was een hele grote grot en de Romeinen geloofden eigenlijk dat dat de ingang was naar de hel. Daar stond dan ook een groot beeld naast die ingang, half geit, half mens, en dat was het beeld van Pan. Maar in diezelfde omgeving werden ook andere goden aanbeden, Zeus, Hermes, Apollos, Asclepia, de god van de genezing. En mensen kwamen uit heinde en ver, vooral uit het noorden, daar naartoe om inderdaad de afgoden te aanbidden. Ze brachten hun zieken mee in de hoop dat die genezen zou worden. En daarnaast, bij deze plek dat je net laat zien, was ook de berg Hermon. En de berg Hermon was een berg die omgeven was met, zou je kunnen zeggen, mystiek en allerlei overleveringen. En een van de Joodse overleveringen was dat op die berg de gevallen engelen uit de hemel waren neergedaald. En die gevallen engelen hadden aan de mensen magie, oorlogsvoering en geneeskunde geleerd. En in tegenprestatie daarvan kregen ze de mooiste vrouwen die er op dat moment op die plek waren. Daar hadden ze gemeenschap van. En datgene wat geboren werd, waren de reuzen. Aldus de overleveringen. En precies op die plek waar je zou kunnen zeggen, daar was het centrum van het occultisme. Daar, bij de Hermon, de zetel van de afgoden, daar stelt Jezus een van de meest belangrijke vragen die denk ik een mens kan beantwoorden. En dit is de vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben? En de discipelen zeggen, sommigen denken dat u Johannes de Doper bent die uit de dood is opgestaan. Anderen zeggen, wij denken dat u Elia bent, een profeet uit het Oude Testament, of Jeremia, een grote profeet uit het Oude Testament. En weer anderen weten het niet goed, maar ze vinden dat u wel lijkt op een van de oude profeten. Maar dan stelt Jezus een vraag die nog dichterbij komt. Wie zeggen jullie dat ik ben? Of, vanmorgen, wie zeg jij dat ik ben? En wat betekent het antwoord op die vraag voor je dagelijks leven? Want je kunt een heel mooi vroom antwoord geven op de vraag wie Jezus is. En op geen of andere manier hoeft het de rest van je leven niet te beïnvloeden. En ik denk toen Jezus die vraag stelde dat het een moment stil was. En dat elk van de discipelen een moment nadacht. Ja, wie is Jezus voor mij? En ik neem gewoon even een moment stil nu. En dan mag je voor dezelfde vraag antwoorden als ik de vraag moet beantwoorden. Wie is Jezus voor mij? En wat betekent dat? Morgen, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Niet alleen op zondag. Ik denk dat het niet eens zo lang stil is geweest als nu. Petrus heeft nog eens een minuut gehaald. Want het is Petrus die in één kreet zegt, Heer, u bent de Messias, u bent de Christus, u bent degene die we al jarenlang verwachten. U bent de Zoon van de levende God. U bent de totaal andere. En dat is de reden dat we u volgen. En dat is degene dat we met u optrekken. Ook al begrijpen we niet alles, u bent de Messias, u bent de Christus. En dan is dit de reactie van Jezus. Jezus' reactie op deze geloofsbelijdenis. En eigenlijk zegt Jezus hier een aantal dingen. Het eerste wat hij tegen Petrus zegt is, Petrus, hij zegt tegen Simon, zoon van Johannes, je bent een gelukkig mens, want de dingen die je net uitgesproken hebben, die zijn niet het gevolg van het feit omdat je zo slim bent, omdat je alles snapt, maar omdat God, de hemelse Vader, dat je geopenbaard heeft. En weet je, als je die zin leest en op je in laat werken, dan word je daar eigenlijk wel heel nederig van. Dat je eigenlijk zou kunnen zeggen, alles wat ik op dit moment weet over God, alles wat ik weet over hoe ik met hem moet wandelen, alles wat ik weet hoe ik mijn leven in moet richten met hem, is niet omdat ik zo slim ben, maar omdat God in zijn genade mij dat heeft geopenbaard. En waarom? Omdat ik nog wel eens mensen tegenkom en ik noem ze een beetje geestelijk hoogmoedig. Die komen dan op een gegeven moment naar je toe en die zeggen, joh, jij snapt het misschien nog niet, maar weet je, het komt vanzelf. Als je maar lang genoeg christen bent, dan ga je wel net zoveel van het woord begrijpen als ik. Voel je het aan? Dat heet hoogmoed. Je kunt het nog zo mooi noemen, dat is gewoon hoogmoed. En hoogmoed komt te val. Want hoe meer ik weet van God, hoe meer ik weet van Jezus, hoe meer ik begrijp, hoe minder ik ook eigenlijk tot ontdekking kom wat ik weet. Maar het is genade. Hij heeft dat ons geopenbaard. En dan gaat hij verder en dan zegt hij iets heel moois. Dan zegt hij, Simon, jij bent, jouw naam, ik maak van Simon Petrus, en op jou zal ik mijn gemeente bouwen. En zegt hij, en de poorten van het dodenrijk, de poorten van die onderwereld, die je hier als het ware om je heen ziet, die zullen misschien de kerk wel aanvallen, maar de kerk niet overmeesteren. En er gebeuren twee dingen wat Jezus zegt. In de eerste plaats zegt hij, Petrus, ik bouw mijn kerk door mensen heen. Moet je voorstellen, hier wordt Petrus genoemd en jij bent een van de hoekstenen van de gemeente. Dat is diegene die Jezus verloochende 3 keer, weet je toch? 3 keer. Degene die zei, iedereen zal u in de steek laten, maar ik mooi niet. 3 keer. Ja. 3 keer. En God zegt, ik gebruik falende schepselen om uiteindelijk mijn gemeente te bouwen. En het volgende wat hij zegt is, en de demonische machten die proberen om dat wat ik gemaakt heb, mijn gemeente, wat hier ook is en wat overal in de wereld is, kapot te maken, dat zal niet lukken. En de schrijftafel van Overdoors bevestigt dat. Want hoe meer de kerk vervolgd wordt, hoe meer de kerk groeit. Dwars tegen alle verdrukking in. Toch? Dwars tegen alle verdrukking in. De kerk heeft niet, de demonische macht hebben niet. En ik vind het zo bijzonder dat juist deze uitdrukking gezegd wordt, ik bouw hier mijn kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Weet je wat dat voor mij betekent? Dat betekent eigenlijk, dat is de plek waar de kerk moet zijn. Waar moet de kerk zijn? De kerk moet op de plek zijn waar de Satan probeert alles wat God is kapot te maken. En Tiel, waar occulte praktijken zijn, hoort de kerk te zijn. Om zijn licht te laten schijnen. Om daar te kunnen zijn. En wat er ook gaat gebeuren, de kerk zal nooit overweldigd worden. Het dodenrijk heeft niet het laatste woord. En dan zegt hij nog iets anders. Hij zegt, en ik zal hen, via Petrus, de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Nou, dat is een preek op zich. Want er zijn heel wat discussies gaande van wat kun je met die sleutel openen en wat kun je met die sleutel sluiten. Maar 1 ding is duidelijk, als je de sleutels van het koninkrijk hebt gekregen, dat betekent dat je mogelijkheden hebt om de macht en de kracht van dat koninkrijk te gebruiken en ervan uit te leven. Het gebed van de rechtvaardige vermag, omdat er kracht aan verleend wordt. Niet omdat hij zo'n geweldige strijder is, maar omdat er kracht aan verleend wordt. Toch? Dat vind ik zo mooi. God geeft ons de mogelijkheid om Christen te zijn. Als Petrus later een brief schrijft, Als Petrus later een brief schrijft aan de groep mensen die vervolgd zijn, en hij is op dat moment een van de leiders van de gemeente, dan zegt hij, laat je als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Nou, dat zijn wij. Wij zitten hier bij elkaar vanmorgen en we willen ons laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, of niet? Een plek waar God iets van zijn glorie en zijn heerlijkheid kan laten zien. En dat is, als je erover nadenkt, is dat een prachtige gedachtegang. Weet je, ik heb me afgevraagd wat dat doet met Petrus. Moet je voorstellen, daar staat Petrus en Jezus zegt, op jou zal ik mijn gemeente bouwen. En ik geef jou de sleutels van het koninkrijk van de hemel. Ik weet niet wat er met Petrus gebeurd is. Maar hem kennende dacht hij misschien wel, oh. Ja, ja, ik kan er ook niks aan doen dat ik de sleutels krijg en jij niet. Ik kan er ook niets aan doen dat Jezus tegen mij zegt dat hij op mij de gemeente bouwt. Kun je het voorstellen? Hem kennende zal hij zich niet direct er veel over gezegd hebben, maar hij voelt zich wel wat. Ik garandeer, dat duurt nog geen dag. Want direct daarna gaat Jezus vertellen over het feit wat te wachten staat. Hij zegt, mannen, we gaan richting Jeruzalem en dan zal ik het heel moeilijk krijgen. Ik zal vervolgd worden, ik zal gepijnigd worden, ik zal uiteindelijk gedood worden en in 3 dagen zal ik opstaan. Nou, voordat Jezus bij die 3 dagen opstaan is gekomen, pakt Petrus, die loopt naar hem toe, die trekt hem even aan zijn jasje, die zegt, even wacht, heer. Even apart. Hij zegt voor alle duidelijkheid, dat gaat niet gebeuren. God behoede het. Dat gaat niet gebeuren. En weet je wat er gebeurt dan? Dan draait Jezus zich om en die zegt tegen Petrus, ga achter mij weg, Satan. Moet je proberen voor te stellen. Petrus probeert zijn bezorgdheid te uiten. En in plaats van dat de Heer zegt, Heer, wat ben ik blij dat je je bezorgdheid uit. Ga achter mij weg, Satan. En ik denk dat Petrus erbij heeft gekeken van, wat heb ik nu weer verkeerd gedaan? En dan legt Jezus het uit. Hij zegt, Petrus, jij denkt menselijk. En je kijkt naar alles wat er om je heen gebeurt op de menselijke manier. En menselijk is het niet handig als ik binnenkort sterf. Maar in eeuwigheidsperspectief heeft het alles te maken. En is het het meest wijze wat ik kan doen. En daar zit denk ik de trick. Satan probeert ons naar dingen om ons heen en naar het leven te kijken vanuit menselijk standpunt. De verzoeking in de woestijn van Jezus probeert hij op een menselijke manier te appelleren. Als je nou gewoon dit doet, kun je dat niet doen. Als je dit doet, kun je dat niet doen. En dat is een van de dingen die hij probeert. Hij probeert soms ons menselijk te laten denken van dingen die niet menselijk te benaderen zijn. Omdat God veel groter is dan het menselijke. En op het moment dat ik menselijk denk over alles wat er om me heen gebeurt, ook de dingen die ik soms mee kan maken, dan word ik een martelaar niet van Jezus, maar van Satan. Want dan ga ik hem de schuld geven en ga ik hem in de beklaagde bank zetten. Petrus zegt eigenlijk bijna, ik weet het beter dan God. God kan misschien wel hebben, maar ik weet het beter. Dit is geen goed idee. Later zie je het nog een keer. Als Jezus zijn voeten wil wassen, zegt Petrus voor alle duidelijkheid, is geen goed idee. Hoor je het hem zeggen? Is geen goed idee. Gebeurt niet. Nou zegt Jezus, jammer, kun je geen deel aan mij hebben. Dan maar helemaal. Ik bedoel, dan is hij gelijk weer de andere kant. Maar voel je aan wat daar gebeurt? Wij kunnen een speelbal van Satan worden als we naar de dingen om ons heen kijken van puur alleen een menselijke redenatie. Vanuit een menselijk denken. Nou. En dan komen we op het gedeelte wat we net gelezen hebben. 6 dagen later neemt Jezus zijn 3 discipelen mee en ze beklimmen de Hermon. Dat was de berg waar de afgoden zetelden volgens de overleveringen. Een klim van 2800 hoogtemeters. Een behoorlijk stuk. En het is heel duidelijk waarom Jezus daar naartoe ging. Hij ging er naartoe om te bidden voor dat wat voor hem lag. Hij wilde de stilte zoeken, hij wilde de strijd zoeken. Hij ging daar naartoe om inderdaad daar uiteindelijk te bidden dat God hem kracht zou geven voor de weg die voor hem ging. En dan gebeurden 2 dingen. Het eerste wat gebeurde is dat de discipelen in slaap vallen. Het lijkt wel op de hof van Gethsemane gebeurt precies hetzelfde. Toen hadden ze hun buik vol van het eten, dan val je hen, doe een tukkie. Nu hadden ze gewoon 2800 meter geklommen, dus ze waren moe. En terwijl Jezus bidt, lezen we dat zijn gezicht verandert, zijn klederen worden wit. De heerlijkheid van God omstraalt hem en Mozes en Elia komen om hem te bemoedigen. Dat is een interessante gedachte. En dan moet je even proberen te zeggen, of te begrijpen wat ik zeg. Boven op de Hermon lezen we dat daar de mens Jezus in gebed was. De mens Jezus die bang was voor dat wat voor hem lag. Die weg wilde gaan, maar ook bang was. En God zelf stuurt Mozes en Elia om hem te bemoedigen. Is dat niet mooi? Die stuurt als het ware een stukje hemel, komt op aarde om hem kracht te geven, om hem te bemoedigen, om die weg te gaan die hij altijd ging. Als je daarover nadenkt, dan denk je, wauw, wat is dat mooi. En toen ik daarover nadacht, dacht ik, weet je, soms doet God dat ook in ons leven. Dat als we de weg gaan die God van ons vraagt, en we komen op een gegeven moment, krijgen we met moeilijkheden, en we komen onszelf tegen, dan wil God ons soms een klein beetje een stukje hemel op aarde geven. Zonder Mozes en Elia, dat was speciaal voor Jezus. Maar dan wil hij als het ware ons bemoedigen. Dan weet je op een gegeven moment, het is goed. Ik had de afgelopen maand, ging ik zelf door een bepaalde ingewikkelde periode heen. Dat ik op een gegeven moment gewoon mezelf tegenkwam. En dan in zo'n flitsmoment, dan verschijnt er als het ware een open hemel. Dan verschijnt er iets in, dan is het diep in je hart de overtuiging, het is goed zo. Want God is erbij, het is goed zo, ik weet dat het goed is. Terwijl mijn omstandigheden helemaal niet veranderden. Maar weet je, zo'n moment wil je vasthouden, zo'n goddelijk moment wil je toch vasthouden? Dus ik begrijp, Petrus die wakker geworden is, die ziet dit, die denkt, wij blijven hier gewoon een paar weken. Laten we eerlijk zijn, dit is beter dan in het dal, laten we eerlijk zijn. Want wat gebeurt er op het moment dat je een stukje hemel op aarde ervaart, dan gaat alles een ander beeld krijgen, dan gaat alles een ander perspectief krijgen. Dan zijn plotseling de pijn en de moeite zijn plotseling heel anders, toch? En dan zegt hij, we zetten hier gewoon 3 tenten neer en we blijven hier kamperen. En terwijl hij het zegt, gebeurt er nog iets. Er komt een lichtgevende wolk boven op de top van de berg. En Mozes en Elia en Jezus gaan die wolk in. Het is net of God zegt, ik geef ze even een intiem moment, waar Jezus zelfs de kans krijgt om te huilen, terwijl niemand het ziet. Er is een heel intiem moment, wat eigenlijk niet omschreven wordt. Maar ze mogen erin. En dan klinkt er een stem, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn vreugde vind. Luister naar hem. En mijn vraag voor morgen is, heb je wel eens een moment meegemaakt dat er op een gegeven moment, niet misschien hoorbaar, maar in een bepaalde tijd je misschien niet eens blij met jezelf bent. Ken je dat? En zo'n moment wil je vasthouden. Dan wil je gewoon de rest van je leven vasthouden. Maar het kan niet, want wij zijn gemaakt op dit moment om te leven in het dal. Wij willen heel graag die heerlijkheid hebben. Maar er is strijd in het dal. En wij worden geroepen om naar het dal te gaan. Dus Jezus ging de berg weer af. Maar wat ik zo mooi vind in het dal is, dat zelfs als ik het niet ervaar, is mijn verheerlijkte Heer ook in het dal. Toch? Al ervaar ik het niet, al heb ik het niet en ik sta morgenochtend op en ik heb een heel moeilijk gesprek te gaan, ik heb een hele moeilijke weg te gaan, dan weet ik dat mijn God, die mij soms een stukje van die open hemel geeft, ook in dat dal is. En dat is voor mij zo'n geweldig, ontzettende bemoediging als we nadenken. Ook als we straks aan de tafel gaan. Want dat dal is daar. Dat dal is daar. Maar juist in het dal kom je weer die confrontatie met de duisternis heen. Jezus heeft hier precies hetzelfde. Jezus komt in het dal en wat komt hij tegen? Hij komt daar, wordt geconfronteerd met een stukje duisternis in de vorm van die jonge man die niet kan spreken, die niet kan horen en regelmatig wordt getroffen door epileptische aanvallen en die aanvallen worden veroorzaakt door een demonische macht. En de vader is met die jongen naar de discipelen gegaan. En de discipelen hebben geprobeerd die demonische macht uit te drijven. En het lukt niet. En als Jezus dan van de berg komt en die ziet wat daar gebeurt, dan rent hij naar Jezus toe. En dan zegt hij, Jezus, alstublieft, doe iets. Doe iets voor mijn zoon. Want weet je, elke dag sta ik hier en ik denk, zal hij vandaag een eind aan zijn leven maken of morgen? Ik kan er niet meer tegen. We zijn aan het eind van ons Latijn. En dan staat Jezus daar. En moet proeven zijn waar hij dat doet. Hij doet dat op de plek waar alle duisternis samenkomt. Caesarea Philippi. En dan zegt hij, die prachtige woorden, of ik iets kan doen, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En je hoort als het ware een proclamatie daar klinken, te midden van al die duisternis. En die vader, die hoort die woorden en die zegt, ik geloof. Maar vader, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Ik hoorde hem zeggen, ja, ik wilde gewoon. Maar mijn ervaringen uit het verleden, al die pogingen om mijn zoon te genezen, die niet gelukt zijn, zelfs de pogingen van die discipelen net nog, belemmeren mij om groot te denken van God. En Heer, ik wil het wel, maar het lukt me niet. En ik moet eerlijk zeggen, ik bid regelmatig dat gebed van die vader. Ik wou dat het niet zo was. Maar regelmatig merk ik, als ik bid voor bepaalde situaties, dat een stemmetje in mijn hoofd zegt, toen heb je er ook voor gebeden. Dat is ook niet gebeurd. Denk je nou werkelijk dat het nu wel gaat gebeuren? Vergeet dat maar. En ik merk dat ik bij mezelf dan klein denk van God. En de vraag is dan, waarom zou God het dit keer wel doen? Dus ook klein geloof heb. En dan ben ik en zeg, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Geef mij dat wat ik niet heb. Dat ik zeg, oké, mijn gevoel zegt, het gaat niet gebeuren. Het kan niet. Maar toch wil God het doen. Een van mijn vrienden kreeg hetzelfde als ik, een maand geleden. Een herseninfarct. Alleen daarbij was zijn spraak weg. En toen zijn vrouw vroeg aan de artsen, hoe groot is de kans dat zijn spraak terugkomt, zeiden de artsen 0,0. En ze zei, maar ik heb een grote God die andere dingen kan doen. 5 kwartier later was zijn stem terug, 100%. Helemaal. En het interessante was, hij had een dag voordat hij dat herseninfarct kreeg, zich opgegeven om een sprekerscursus te volgen, want God had hem duidelijk gemaakt, ik wil dat alles wat ik je geleerd heb, dat je gaat leren om te spreken in de gemeente. Hij kreeg een herseninfarct en 5 kwartier later. Toen ik het hoorde, was mijn eerste reactie, waarom heeft het bij mij 6 maanden geduurd en bij hem? Maar dat is aan de Heer. Maar die gaat met ieder van ons zijn eigen weg, dus dat moet ik ook realiseren. Die gaat met ieder zijn eigen weg. Die geneest ieder op zijn manier of niet. Daar leert hij ons mee omgaan. Maar ik vond het zo mooi. 5 kwartier later had hij volledig zijn stem terug. En iedereen, de artsen zijn bij hem geweest. Die zeggen, dat kan helemaal niet. Dat bestaat niet. U bent echt uw stem kwijt voor langere tijd. Of helemaal, dat was wat ze voorspeld hadden. En dan denk ik, ja. En zulke verhalen helpen me weer om te blijven volharden. Want dat is een van de dingen die me hier opvalt. Wat me opvalt is, er is zoveel leed in deze wereld. En de discipelen komen later naar Jezus toe en die zeggen, Heer, waarom konden wij dat nou niet doen? En u wel. En in dit evangelie komt het niet naar voren, maar dan zegt Jezus, deze demonische machten, die verdwijnen alleen maar door gebed en vasten. Eigenlijk zeggen ze, die verdwijnen alleen maar door volhardend gebed. Blijven bidden, blijven bidden, blijven bidden. Ook al snap je het niet meer, maar blijven bidden. Want dat is wat God gaat doen. We hebben vanmorgen heel veel dingen gehoord. We hebben iets gezien, we hebben iets geproefd van die wereld van Caesarea Philippi. Die wereld die gekenmerkt wordt door duisternis, maar die niet het laatste woord heeft. Jezus heeft het laatste woord. Ja? Jezus is degene die het laatste woord is. We hebben iets gezien over die worsteling die Petrus had. Het ene moment dat geweldige geloofsgeluiden. U bent de Messias, u bent de Zoon van de levende God. En het volgende moment is die een speelbal van Satan. Het is net het leven, toch? Het ene moment zing je hier een prachtige geloofsgetuigenis, zondagmorgen. En 's middags gebeurt er iets, een telefoontje, of er gebeurt iets, en boem. Je vergeet alles wat je die ochtend gehad hebt. En die mensen gebruikt Jezus om zijn gemeente te bouwen. Toch? Die mensen die volgens mij allemaal gefaald hebben, die gebruikt hij. Om zijn gemeente te bouwen. En als die mensen met vallen en opstaan zijn Heer volgen, dan gaat af en toe de hemel open en dan geeft hij een stukje van zijn heerlijkheid te zien. En af en toe zegt hij tegen ons, jij bent mijn geliefd kind. Dat is wat hij vanmorgen tegen je zegt. Jij bent mijn geliefd kind. En jou vind ik vreugde. Omdat je probeert mijn Heer te volgen. Is dat mooi? Dat is wat de Heer gaat doen.